Onze hulp en onze enige verwachting sta in de naam des Heeren, Heeren, die de hemel en de aarde uit niet heeft voortgebracht, die trouwe houdt en eeuwig leeft en die nooit zal laten varen het werk zijner goddelijke handen. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. De grote schepper aller dingen ziet uit het ongenaakbaar licht, het gans gedrag der stervelingen, niets is bedekt voor zijn gezicht. Wij noemden u het zevende van Psalm 33. Onder de tucht van Gods heilige wet, waarna wij zingen Psalm 5 en daarvan het 11e vers. Maar geef uw dierbare gunstelingen, wier geest in u zijn sterkte vindt, wier hart uw naam oprecht bemint, in u vol vrolijk op te springen en blij te zingen. En daarna vindt de schriftlezing plaats, die kunt u vinden in Genesis 3, de versen 1 tot en met 15. We luisteren naar de wet, wij zingen het 11e vers van Psalm 5 en daarna lezen wij Genesis 3 vers 1 tot en met 15.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken. Want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde denzelve. Eert uw vader en uw moeder, omdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw. Noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, nog iets dat uw naasten is. Slang nu was listiger dan al het gedierte des velds, het welk de Heere God gemaakt had. En zij zeide tot de vrouw, is het ook dat God gezegd heeft, gij lieden zult niet eten van alle bomen deze hofs? En de vrouw zeide tot de slang, van de vrucht der bomen deze hofs zullen wij eten. Maar van de vrucht des booms die in het midden des hofs is, heeft God gezegd, gij zult van die niet eten. Nog die aanroeren, opdat gij niet sterft. Toen zeide de slang tot de vrouw, gij lieden zult de dood niet sterven, maar God weet dat ten dagen, als gij daarvan eet, zo zullen uw ogen geopend worden, en gij zult als God wezen, kennende het goed en het kwaad. En de vrouw zag dat die boom goed was tot spijzen, en dat hij een lust was voor de ogen. Ja, een boom die begeerlijk was om verstandig te maken, en ze nam van zijn vruchten en at. En ze gaf ook haar man met haar, en hij at. Toen werden hun beide ogen geopend, en ze werden gewaar dat ze naakt waren. En ze hechtte vijgenboombladeren tezamen, en maakte zich schorten. En ze hoorde de stem van de Heere God wandelende in de hof aan de wind des daags. Toen verborg zich Adam en zijn vrouw voor het aangezicht van de Heere God in het midden van het geboomte des hofs. En de Heere God riep Adam en zeide tot hem, waar zijt gij? En hij zeide, ik hoorde uw stem in de hof en ik vreesde, want ik ben naakt, daarom verborg ik mij. En hij zeide, wie heeft u te kennen gegeven dat gij naakt zijt? Hebt gij van die boom gegeten, van welke ik u gebood, dat gij daarvan niet eten zoudt? Toen zei Adam, de vrouw die gij mij gegeven hebt, die heeft mij van de boom gegeven en ik heb gegeten. En de Heere God zeide tot de vrouw, wat is dit dat gij gedaan hebt? En de vrouw zeide, de slang heeft mij bedrogen en ik heb gegeten. Toen zeide de Heere God tot de slang, terwijl gij dit gedaan hebt, zo zijt gij vervloekt boven al het vee en boven al het gedierte des velds. Op uw buik zult gij gaan en stof zult gij eten al de dagen uw levens. En ik zal vijandschap zetten tussen u en tussen deze vrouw, en tussen uw zaad en tussen haar zaad. Datzelfde zal u de kop vermorzelen en gij zult het de verzenen vermorzelen.
De tekst voor de prediking kunt u vinden in het u voorgelezen schriftgedeelte Genesis 3, vers 9 tot en met 15. Vers 9 tot en met 15. Zoals u dat net hebt voorgelezen. In onze voorbeden willen we denken aan de ouderen die elders verblijven en verpleegd worden. En in het bijzonder willen wij zuster Kooijman van Oud-Heusden opdragen die op haar uiterste ligt. En dan broeder A. Molenaar van de Torbekkenstraat, die ligt ook in het Icasia ziekenhuis. Hij heeft een bacterie in zijn been, dat heeft hij al maanden. Die heeft ook erg veel pijn. En in de dankzegging willen we danken dat in het gezin van Jan en Marianne Kraaiveld van der Waal een gezonde dochter geboren is. Zoeken we het aangezicht van de Heer in gemeenschappelijk gebed. Aan het begin van deze aan u gewijde dag naderen we voor uw heilig aangezicht, Heere, om uw naam ootmoedig te erkennen dat wij allen weer gespaard en gedragen mochten zijn in de achterliggende week. Velen zijn op reis en wij bidden u ook voor hen of gij hen ook wil sparen. Er zijn er teruggekomen, er zijn nog steeds leden van de gemeente op vakantie. En heren, we zijn allen zo broos en vergankelijk. En doe het ons toch beseffen, opdat wij ook daarmee rekenen in ons leven, dat wij niet zomaar voortjagen naar de eeuwigheid toe. En u komt dan ons ook te roepen, o heren. Dat hebben we bijzonder ook gehoord in het gelezen schriftgedeelte. Waar zijt gij? Deze roepstem komt immers tot ons allen. Want Adam vertegenwoordigt het ganse menselijke geslacht. En geeft dat we de boodschap die we voorgenomen hebben uit te leggen ook mogen verstaan voor eigen hart en leven. Daar we toch geestelijk in onze doodstaat liggen. En dat het zo noodzakelijk is dat we levend gemaakt worden. Dat de kracht van uw Heilige Geest zich openbaart in ons hart. Opdat het woord ook kracht mag doen. En dat wij tevoorschijn zullen komen achter onze vijgenbladeren vandaan. En Heere, dan is een mens zo gewikst om op verschillende wijzen zich te verschuilen voor u. Maar wat heeft dat voor zin? Want uw ogen doorlopen immers de ganse aarde en gij zijt alwetende. We kunnen niet ene zonde voor u verbergen, Heere. En gij weet alle dingen. En we hebben een getuige in ons die dat bevestigt, namelijk het geweten dat immers aan uw kant staat. En uw heilige wet beschuldigt ons dat we tegen een goeddoend God gezondigd hebben. En daarom smeken we van u of gij toch die oprechte en waarachtige schuldbelijdenis in ons hart wil werken. Opdat de noodzakelijkheid van de verzoening in ons hart afgedrukt zal worden. De verzoening met u. De noodzakelijkheid van de vergeving van zonden afgedrukt wordt in ons hart. En dat we niet zullen ophouden te smeken en te bidden tot u. Totdat wij mogen weten dat wij ook vergeving van zonde mogen ontvangen in en door het bloed van de Heere Jezus Christus. Want Heere, nooit zal een mens door zijn eigen reparaties en verdiensten zijn zonden kunnen bedekken voor uw aangezicht. En wilt u dat dan ook maar afnemen, want dat zijn we zo geneigd, o Heere, om met onze vroomheid en onze godsdienst voor u tevoorschijn te komen. Maar aan alles kleeft immers de zonde en de hoogmoed. En daarom smeken we van u, ontdek ons daar toch aan, opdat wij gaan verstaan dat een ander ons moet reinigen en dat een ander voor ons moet betalen, die daar ook voor in aanmerking kan komen, die waarachtig mens en ook waarachtig God is en rechtvaardig mens, een uniek iemand, een persoon die geboren is in de tijd, die beloofd is in de belofte. En wij bidden u of gij zulke belofte dan ook wilt verzegelen aan ons hart, door het werk van de Heilige Geest. Opdat die Geest ook de kracht van die belofte in ons leven wilt laten gedijen. En dat we daardoor ook een pleitgrond mogen ontvangen om tot u te naderen en te hopen op uw woord. Zoals de dichter dat ook mag beoefenen van Psalm 130. Ik blijf de Heere verwachten, ik wacht de Heere ongestoord, ik wacht in al mijn klachten op zijn onfeilbaar woord. En Heere, dan danken we ook in het bijzonder u ervoor, dat gij ook gemeenteleden die op het eiland Kostbaren gespaard hebt, daar er toch een aardbeving plaatsvond, en de schrik hebben ze te pakken, en wij bidden u of gij dat ook wilt heiligen aan hun hart, opdat het een middel zal zijn, gelijk bij de stokbewaarder, dat ze stilgezet mogen worden. En Heere, wilt u ze tot rust brengen. Gedenk ook allen die op reis zijn, waak over ons alle leven. O Heere, we zijn wat dat betreft toch zo kwetsbaar. En wij bidden en smeken van u of gij toch ons ook wilt bewaren voor de zonde, dat we toch zo bloot staan aan de ijdelheid van de wereld en haar begeerlijkheden. Geef toch dat we dat toch wel zien als we op vakantie zijn. Geef ons toch dat onderscheid, dat we niet meedoen, ook onze jonge mensen niet, dat ze niet meedoen met het uitgaansleven. Och Heere, we zullen er later toch zoveel spijt van krijgen als we het gedaan hebben. Bewaar ons dan voor de zonde en bescherm ons toch tegen de verleidingen van deze wereld en van de duivel. En bekeer ons toch tot u. We dragen in het bijzonder hen aan u op, die wegens ziekte en ouderdom verhinderd zijn om naar uw huis te komen en meeluisteren via de kerktelefoon. Wilt u hen ook uw zegen geven? In het bijzonder denken van zuster Koorman, die op haar uiterste ligt. Och Heere, we mogen geloven dat zij een goede ruil zal maken. En daarom wilt u haar dan tot u nemen, opdat zij in die ware rust mag ingaan die gij weggelegd hebt voor het volk van God. En bewaar haar ook voor een benauwd sterven. En sterk de kinderen die moeten waken bij hun moeder. En dat er nog een roepstem, een reuken des levens ten leven uit mag gaan van dit sterven. Heere, wij dragen ook broeder Molenaar aan u op, die zo ontzaglijk veel pijn heeft. We bidden u zegen toch, alsjeblieft, de medicijnen, zodat de bacterie in zijn been gedood wordt. Maar bovenal wilt u hem toch genadig zijn naar de grootheid van uw barmhartigheden. Heere, er is ook blijdschap in de gemeente dat er weer een kind geboren is. We danken u ervoor dat Jan en Marianne een dochter mogen ontvangen uit uw hand. Wat hebt u het alles wel gemaakt. Het was een moeilijke tijd tijdens de zwangerschap, maar u hebt alles toch wel gemaakt. Het mag gezond zijn. Geef hen een verbroken en een verslagen hart, want dat zult gij, o God, niet verachten. En zegen hen in de opvoeding van hun kinderen. Breid uw vleugelen dan deze dag kennelijk over ons uit. Sterk uw dienstknecht in de bediening van uw woord en verhoor ons gebed uit genade alleen om Jezus wil. Amen. En dan zingen wij ter voorbereiding op de prediking Psalm 51 en daarvan vers 3 en vers 4. Het is niet alleen dit kwaad dat roept om straf. Nee, ik ben in ongerechtigheid geboren. En het vierde, ontzondig mij met hyssop, en mijn ziel nu gans melaats zal rein zijn en genezen. 3 en 4, van 51 en de Heere zegene u en uw gaven. zingen wij straks na het amen van de prediking het derde vers van Psalm 25. Denk aan het vaderlijk meedogen, Heere, waarop ik biddend pleit. Milde handen, vriendelijke ogen zijn bij u van eeuwigheid. Sla de zonde nimmer gaar die mijn jonkheid heeft bedreven. Denk aan mij toch in genaag om uw goedheid eer te geven. Het derde van 25, na het amen van de prediking. Geliefde gemeente, ik hoop dat u de krant een beetje leest. En dat u ook wat bijblijft bij wat er gebeurt ook in onze gezinten. En dan denk ik ook aan dat boek van professor Gijsbert van der Brink, die een boek geschreven heeft over de aarde bracht voort, christelijk geloof en evolutie. Dat heeft heel wat pennen losgemaakt en ook heel wat tongen losgemaakt. Hij probeert namelijk het scheppingsgeloof en de evolutie met elkaar, de evolutietheorie met elkaar te combineren. Hij is hoogleraar namens de Gereformeerde Bond aan de Universiteit in Groningen. En dat is heel wat hij schrijft, het greep mij erg aan. Ik denk ook dat wij daar kennis van moeten nemen, met name onze jongeren die studeren. Dat ze daar kennis van nemen van die discussie. Hij wil namelijk proberen om het scheppingsgeloof te verzwageren met de evolutietheorie, omdat onze jonge mensen daarmee in aanraking komen met de evolutietheorie. En hij zegt dan bijvoorbeeld ook dat er oermensen zijn geweest voordat Adam door God werd tevoorschijn geroepen. Hij houdt dan wel vast aan de schepping, maar hij beweert dat er voor Adam pre-Adamieten zijn geweest. En daardoor moet hij natuurlijk verder redeneren over de val bijvoorbeeld. Hij zegt die val, dat is een terugval. Hoort u het woord? Terugval geweest. Niet zondeval, maar terugval. Adam die viel weer terug in het oerpatroon van de oermensen. Ja, en dan moet je natuurlijk ook wat zeggen over de dood. En hij zegt dan ook de dood, dat is een biologische dood. Niet een straf op de zonde, maar een biologisch gevolg van wat een mens eenmaal zal meemaken. Het sterven. En zo probeert hij enerzijds vast te houden aan wat er in de Bijbel staat en dat te combineren met de evolutietheorie. Ja, en toch is dat ontzaglijk gevaarlijk als wij tornen aan de historiciteit van deze zaak. Want er hangt zoveel aan vast. Want zodra je dat aan het loochenen gaat, dan kom je ten diepste ook bij de kern van de zaligheid, dat Christus de tweede Adam is. En dat hij gekomen is om Adamieten zoals u en ik zijn zalig te kunnen maken. En daarom leek het mij goed om daarbij stil te staan. Heel eenvoudig bij hoe Adam geroepen werd door God. En dat schrijven we boven de prediking. De goddelijke roeping van Adam. En dan staan we stil bij Gods vraag aan Adam. Ten tweede Gods onderhoud met Adam. En ten derde Gods boodschap voor Adam. De goddelijke roeping van Adam. Dus Gods vraag aan Adam, want wij lezen in onze tekst. En de Heere God riep Adam en zeide tot hem, waar zijt gij? En dan Gods onderhoud met Adam, dat is hetgeen wij daarna lezen. Tot en met vers 14 in principe. En dan Gods boodschap voor Adam. En dat is vers 15. Ik zal vijandschap zetten enzovoort. Gods vraag aan Adam. En de Heere God zeide. Dat staat in onze tekst. Mozes is hier aan het woord. Mozes is de auteur van het boek Genesis. En God die heeft deze naam aan Mozes bekendgemaakt, die hier in onze tekst staat. Jehovah, Yahweh, de verbonds Jehovah, de Heere God. We treffen deze naam voor het eerst aan in Genesis 2. Vanaf Genesis 2 gaat Mozes deze naam gebruiken als het onderwerp van het handelen in het bijzonder bij de schepping van de mens. En dan vooral gericht op het verbond dat God de Heere met de mens maakt. Het werkverbond. En in dat werkverbond betoont de Heere de goedheid van hem voor de mens, voor u en mij. In dat werkverbond laat hij zien wat hij voor de mens heeft weggelegd. Het paradijs. Laat hij zien hoe goed hij voor u en mij is, geliefde gemeente, door ons van alle goed te willen verzorgen. En vreugde en blijdschap te geven. En belooft hij het eeuwige leven als we hem als een kind gehoorzaam zijn. Tegenover een vader, tegenover hem als vader. Met één proefgebod, met één liefdegebod, dat weten we, dat we niet van die ene boom zullen eten. En in dat werkverbond geeft de Heer een eretaak, jongens en meisjes. Om Gods tuin te verzorgen, het paradijs. Om daar samen heerlijk te leven. Maar in onze tekst roept de Heere God zijn schepsel. Waar zijt gij? En nadrukkelijk staat er in onze tekst Adam. En de Heere God riep Adam. Dat woord betekent mens. Dat woord treffen we in het Hebreeuws voor het eerst aan in Genesis 1 vers 26. Waar de Heere zegt laat ons mensen maken. Dan vertalen onze statenvertalers dit woord dus met mensen. En er staat Adam in meervoudsvorm. En dat treffen we ook aan in Genesis 2 vers 7 en 8 en 15 en 16. En daar vertalen onze statenvertalers het met mens. En vanaf Genesis 2 vers 19, dan laten onze statenvertalers het onvertaald. Dan lezen we Adam. En dan zien we dat het gebezigd wordt voor de man van de twee mensen. Als vertegenwoordiger van het hele menselijke geslacht. Adam. Adam komt van het woord Adama. En dat woord betekent aardbodem, akkerland. En dat heeft alles te maken met de wijze waarop de Heer Adam gemaakt heeft, geschapen heeft. Dat lezen we in Genesis 2 uit het stof der aarde. Boetseert de Heere Adam. Er is helemaal geen sprake van een oermens. De mens was er nog niet. En God die blies de levensadem in hetgeen God geboetseerd heeft. Wat hij met zijn handen gemaakt heeft. Het kroonjuweel van de schepping. De mens. Adam. Uit de aarde betekent dat. Uit de aarde aards. Inderdaad. En dan onze tekst. En als de Heere God dus Adam roept. Dan roept hij u. Ik hoop dat de Heilige Geest dat toepast. Want wij worden altijd teruggebracht naar het paradijs, gemeente. Daar kom ik vandaan. En de Heere God zeide tot Adam, tot Van Wingerden, om maar eens iemand te noemen, tot Donkersloot, tot Visser, tot Kraaiveld, waar zijt gij? Waar zijt gij? Waar zijt gij, Gert-Jan? Dat zegt hij dus tegen alle mensen. Hij roept ze allemaal ter verantwoording. Bart, waar zijt gij? En dat doet hij op een moment dat God bedroefd is. Omdat ze in hun ongehoorzaamheid gevallen zijn. Omdat ze van God afgevallen zijn. En let erop dat Adam dan al een keer de stem van de Heere gehoord heeft. Dat lezen we in vers 8. En zij hoorden de stem van de Heere God wandelende in de hof aan de wind des daags. En toen verborg Adam en zijn vrouw zich voor het aangezicht van de Heere God in het midden van de geboomte des hofs. Kom, kom, zegt Adam, kom. Het komt de Heer aan. Gauw, snel. Wegkruip. Dat was de eerste keer. En dit is de tweede keer, geliefd. De tweede keer dat de Heere roept. Adam roept, waar zijt gij? Weggekropen. Weggekropen voor God. De tweede stem, zo zegt Calvijn, dringt door tot hun hart. De eerste stem drong door tot het geweten. En de tweede stem drong door tot het hart. Wij lezen in de Nederlandse geloofsbelijdenis in artikel 17 het volgende, geliefden. Wij geloven dat onze goede God door zijn wonderlijke wijsheid en goedheid ziende dat zich de mens alzo in de lichamelijke en geestelijke dood geworpen en geheel geëllendig gemaakt dat zichzelf een begeven heeft om hem te zoeken. Dat is God. Toen hij al bevende voor hem verloot. En heeft hem getroost. Belovende hem zijn zoon te geven. Die worden zou uit een vrouw. Om de kop der slang te vermorzelen. En hem gelukkig te maken. De Heere roept Adam. Dus terwijl hij al bevende voor hem vluchtte. Ja, en dan moeten wij ook onderstrepen, gemeente, dat hier staat de Heere God, dat is de verbonds Jehovah. Met wie Adam een werkverbond had opgericht. En nu gaat God met Adam het genadeverbond oprichten. God die roept hem met het oog op dat tweede verbond. Het verbond der genade. Dat hij aan zal gaan met een verdoemelijk Adamsvolk. De Heere die gaat hem roepen. Hij gaat mij roepen. Hij gaat u roepen. Dat doet hij. Of in de tijd wanneer hij het behaagt dat toe te passen. Of op het moment dat je sterft en dat je gedagvaard wordt voor de grote rechter van hemel en aarde. Het is een dagvaardiging. Maar wel een dagvaardiging om hem voor te bereiden op het genadeverbond. Het is een dagvaardiging om plaats te maken voor Gods genade. Dat woord wat Adam absoluut niet kende.
Hij wist niet wat genade was. Daar was hij niet in onderwezen, ook in de staat der rechtheid. Want in de staat der rechtheid had hij geen genade nodig, gemeente. En daarom was dat voor hem verborgen. Gemeente, dat zal de Heere blijven doen. Wanneer het God behaagt om een zondaar te roepen, dan zal hij die zondaar voorbereiden op genade. Omdat hij ten diepste van nature het woord genade niet kent, niet verstaat en geen behoefte heeft aan genade. Daarom die vraag: waar zijt gij? Hij komt met klem op ons af, gemeente. Wist God dan niet waar hij was, jongens en meisjes? Ja, natuurlijk wist hij dat. Natuurlijk zag God dat hij zich verstopt had in het struikgewas en achter de vijgenbladeren. Maar hij moet tevoorschijn komen. Al tegenstribbelende moet hij tevoorschijn komen, achter de vijgenbladeren vandaan, waar hij zich mee bedekt had. Vijgenbladeren, jongens en meisjes, dat is een boom in het oosten met het grootste blad. Adam, waar zijt gij? Dat betekent: Adam, je bent niet op je plaats. Je bent niet op de plaats waar ik je neergezet heb in het paradijs. Adam, je gedraagt je niet als een kind, als mijn kind. Ten opzichte van zijn vader. Adam, je gedraagt je als iemand die wat te verbergen heeft. Kom nou eens tevoorschijn, wat heb je nou te verbergen, Adam? Hij gedraagt zich als een dief die op de vlucht is, jongens en meisjes. Hij gedraagt zich als een misdadiger die op allerlei manieren probeert te ontsnappen uit de handen van de politie. Uit de handen van de rechter. Zo gedraagt hij zich. Hoe komt dat? Dat komt omdat hij de rechte kennis van God kwijtgeraakt is. Hij kent God niet meer. Hij is in het stikdonker terechtgekomen. Dat is het gevolg van Adams val. Hij heeft nog enige herinnering aan God. Dat kunnen wij ons niet voorstellen als je nog maar net met iemand hebt omgegaan, dat je dan alle herinnering aan iemand kwijt bent geraakt. Dat je hem volstrekt niet meer kent. Dat kunnen wij ons niet voorstellen. Maar dat is wel het gevolg van de zonde. Verduisterd in verstand. Met enige vonken nog van overblijvende godskennis. Om straks alle excuses te kunnen ontnemen. De rechte kennis van God is hij kwijt. Maar ook zijn gerechtigheid is hij kwijtgeraakt. Hij zit daar als een ongerechtige man. Alle gerechtigheid waarmee God hem geschapen. Dat hij recht stond voor God. En dat hij de wet volkomen kon onderhouden. En dat ook gewillig. En dat hij dat kwijt is. Dat hij van binnenuit door en door verdorven is. En een vijand van God geworden is. Vol van ongerechtigheid. Hij is de heiligheid kwijt. Dat prachtige witte kleed is hij kwijt. De onnozelheid is hij kwijt. De onschuld is hij kwijt. De heiligheid waarmee God hem overdekt had. Waar God hem mee geschapen had. Waardoor hij ongestoord met God om kon gaan, dat is hij kwijt. En nou kan hij niet meer voor God bestaan, gemeente. Maar dat ligt in die vraag opgesloten. Waar zijt gij? Hoe komt het dat gij dat kwijtgeraakt bent, Adam? Calvijn die zegt, op dezelfde manier roept hij ons, wanneer hij met zijn wet tot ons komt. We hebben net de 10 geboden gehoord. In de 10 geboden roept hij, waar zijt gij? Want hij houdt dan de spiegel voor en hij laat ons zien, zo heb ik u geschapen. En waar bent u nu? Zo dient u te zijn en hoe bent u nu? En hij dagvaart Adam en ons voor de rechtbank. Waar zijt gij? Dat roept de wet u toe en jou toe. Och, zolang wij onszelf nog handhaven, geliefde gemeente, in onze zonde en onszelf nog lief hebben in onze burgerlijkheid en in onze godsdienst, dan voelen wij dat niet, dan ervaren wij dat niet. Dan kunnen we hoogstens wel eens beleven wat Adam voelde toen hij vreesde, toen hij de stem van God hoorde, terwijl hij kwam in de hof. Dat hoor je wel eens als kinderen Gods terugblikken op hun leven, dat zij dan vertellen dat ze vroeger wel eens indrukken hebben gehad van dood en eeuwigheid. En dat zij in hun geweten wel eens aangesproken werden dat er een levende God is, maar dat ze toch over dat geweten heen leeft. En voor een tijd bang waren en door die bange vrees wel eens wegkropen, of door die bange vrees wel eens veranderden in hun leven, maar dat dat verder niks uitwerkte in hun leven. Daarom is het zo noodzakelijk dat het gerichter gezegd wordt, dat het pijlen worden. En dat is eigenlijk die tweede roepstem. Waar zijt gij? Gij dief. Uw eigen zaligheid. Waar ben je? Gij doodslager. Van je eigen leven. Gij lasteraar. Gij lasterares. Over een ander. Om daarmee een ander te doden. Gij overspeler en overspeelster. Door naar een andere vrouw te kijken en haar te begeren. Of net andersom. Gij die voortdurend zich laat drijven door uw begeerte, door uw wellust. Gij afgodendienaar van uw eigen ik. Gij schender van de naam des Heren. Gij sabbatsschender. Gij gezagsondermijner. Waar zijt gij? Elk mens verbergt iets. En elk mens verbergt zich ergens achter. En de Heere moet scherp zijn wet, helder zijn wet verkondigen, om dat te ontmaskeren en de vijgenbladeren als het ware op te tillen en te laten zien wat er aan de hand is. Dan moet je echt niet denken dat het dan gebeurt, hoor. Dat er dan sprake is van direct berouw, dat zullen wij zien in onze tweede gedachte. Als God een onderhoud met Adam gaat doen. De versen 10 tot en met 14. Want ja, nu moet hij wel tevoorschijn komen, gemeente, wanneer dat aan hem gevraagd wordt. Hij beseft wel terdege dat God hem gezien heeft en dat God hem ontdekt heeft. En ook mij. Want dat is het hoor. U moet echt niet denken van dat u voor God u kunt verstoppen. En jij ook niet, jongen. Maar wat gebeurt er dan? We kunnen het lezen in onze tekst. En hij zeide, ik hoorde uw stem in de hof en ik vreesde. Want ik ben naakt, daarom verborg ik mij. We moeten goed lezen wat hier staat, gemeente. Adam excuseert zich hier. Waarom hij God niet tegemoet gekomen is. En Adam vertelt hier wat de oorzaak is waarom hij zo bang was. Waarom hij vreesde. En als we dan goed lezen, dan gaat het hier niet om een oprechte schuldbelijdenis. Maar een ontwijkend antwoord. Want hij zegt, want ik ben naakt. En daarom verborg ik mij. Hij zegt hier niet, ik heb tegen u gezondigd. Maar hij zegt, ik ben naakt. En daarom verborg ik mij. Ik besef heel goed dat ik toch zo niet voor u kan verschijnen. Hij zoekt de oorzaak dus niet zozeer in zijn zonde, maar in het gevolg van de zonde, gemeente. Dat hij gewaar geworden is, dat hij naakt is, dat hij zijn kleed kwijtgeraakt is. Zijn heiligheid en zijn gerechtigheid kwijtgeraakt is. En hij voelt wel aan dat hij met dit schort zich voor God niet kan bedekken. En dat God er dwars doorheen kijkt. Gemeente, geloven we dat? Nee, dat geloof je niet. Echt niet. Je gelooft niet dat God dwars door je godsdienst heen kijkt. Dat geloof je niet. Je gelooft niet dat de buitenkant alleen maar camouflage is. Echt niet. Om je op die manier te camoufleren voor de heiligheid en de majesteit van een alziend God. Ik ben totaal verdorven door mijn diepe val in Adam. En de hele verhouding tussen mij en tussen God is totaal scheef. Echt gemeen. Ik heb totaal geen kennis van wie God is. En daarom geloof ik dat niet. En Adam, hij is een ontroonde koning geworden. Een afgezette ambtsdrager. Vanwege datgene wat hij gedaan heeft. Dan moet je eens nagaan als Willem-Alexander zo zich zou verstoppen. Onze koning. En dat hij zou zeggen, zo kan ik toch niet meer tevoorschijn komen voor het Nederlandse volk. Adam was een koning. Hij is ontroond. Dat bent u ook. Weet je dat? En je zwerft over de aarde als een ontroonde koning. En als een gevallen ambtsdrager. Ik heb een man gekend, die was een gevallen ambtsdrager. Die zijn hele leven lang verder zijn schaamte moest meedragen. Zo is het ook met mij, met u, geliefd. Kijk, als Adam zich zo geëxcuseerd heeft tegenover God en een ontwijkend antwoord heeft gegeven, dan gaat de rechtszitting beginnen in vers 11. Want dan gaat de rechter van hemel en aarde zeggen, wie heeft u te kennen gegeven dat gij naakt zijt? En dat is een algemene vraag die aan iedereen gesteld wordt. En dan vervolgens de tweede vraag die meer toegespitst is. Hebt gij van die boom gegeten van welke ik u gebood dat gij daarvan niet eten zult? En dan komt deze rechter openbaar als de alwetende. De eerste vraag is echt bedoeld om tot een bewustwording te komen. Hoe weet u dat u naakt bent? Hoe weet u dat? En de tweede vraag die is toegespitst op de schuld toe. Adam. Zeg het eens. Heb je soms gegeten van de boom waarvan ik u geboden heb dat gij daarvan niet zult eten? Adam, hoor je nou dat ik het weet? En dan vers 12, dan lezen we wat Adam antwoordt. Hij ontwijkt het antwoord eigenlijk. Hij zegt, de vrouw. Nee, niet mijn vrouw, dat zegt hij niet. De vrouw, zo afstandelijk. Die vrouw, die gij mij gegeven hebt overigens. Dus ja, was dat nou zo'n beste vrouw die gij mij gegeven hebt? Dus hij geeft indirect God de schuld. Die heeft mij van die boom gegeven. En Adam die vernedert zich niet voor God. Echt niet gemeend. Er is hier niet een schuldverslagen zondaar. Er is hier sprake van iemand die onbuigzaam is. Die openbaar komt in zijn verdorven natuur. Een opstandeling tegen God geworden. Die gij mij gegeven hebt. En toch wordt de misdaad wel erkend. En ik heb gegeten. De misdaad. Dan keert God zich als rechter naar de vrouw. En hij begint heel kort, korter dan Adam, de vrouw te ondervragen. En de Heere God zeide tot de vrouw, wat is dit dat gij gedaan hebt? En de vrouw zeide, de slang heeft mij bedrogen. Ook weer een ontwijkend antwoord, maar toch weer de erkenning van de daad. En ik heb gegeten. En gemeente, zo doen we. Zo doe ik ook. Let er maar eens op. Je hebt er niet altijd erg in dat je zo doet. Maar als je aangewezen wordt, aangesproken wordt op een concrete zonde, dan dragen wij altijd omstandigheden aan waardoor ik die zonde gedaan heb. En dan probeer ik op de een of andere manier dat te verzachten of te vergoeilijken. En ook de schuld ergens anders neer te leggen. Zo zijn wij, gemeente, als we ter verantwoording worden geroepen. Als we betrapt worden. Dan geven we de omstandigheden de schuld. En dan zeg je, ja, ik kwam nu eenmaal in zulke omstandigheden terecht. En dan geven we de verleiding de schuld. En er ging zo'n sterke verleiding vanuit. En ja, die begeerten in mij, ja. Ja, die kan ik nou eenmaal niet tegenhouden. En ja, en dan ga je dat allemaal een beetje vergoeilijken. En hij deed het ook. En ja, toen werd ik erin meegesleept. En zo zal een mens proberen te ontwijken waar het eigenlijk op aankomt. Waar de Heer op aandringt. Ja, zeker, de daad kan niet ontkend worden. Ik heb gegeten. Maar de Heere die dringt erop aan dat een mens tot een hartelijke, oprechte schuldbelijdenis komt. En zijn strafwaardigheid voor het aangezicht van de hemelse rechter erkent. Maar hij doet dat niet, dat doe ik ook niet, dat doet u ook niet, gemeente. Let er maar eens op. Wat zal nu de rechter dan zeggen? Onze derde gedachte, Gods boodschap voor Adam. Nu gaat God de rechter het vonnis vellen. En hij doet dat in een bepaalde volgorde. Hij doet dat in een andere volgorde dan de ondervraging. Tijdens de ondervraging was eerst de man aan de beurt en toen de vrouw. En dan wendt hij zich tot de slang. En nu gaat hij een volgorde aandoen van de slang, de vrouw, de man. Ik hoop daar volgende week over te preken. Over de straffen die God de mens aanzegt. Maar voordat hij dat doet, voordat hij de straf uitspreekt voor de mens, komt God met het evangelie. Zo ongedacht en onverwacht. Terwijl de mens er totaal ongeschikt voor is. Ongeschikt. Er is totaal geen sprake van dat God merkt dat die mens nou echt een verbroken en verslagen hart heeft. En dat er sprake is van een oprechte verootmoediging voor het aangezicht van de Heere en het toevallen van Gods recht. Een voorwaarde misschien wel. Om in aanmerking te komen voor de genade van God? Nee. Dat is nou het wonder gemeente. Ik hoop dat je dat beleeft. Dat je zegt, ik ben Adam. En totaal ongeschikt voor Gods genade. Echt. God die kan een punt zetten. God die kan zeggen, uit mijn ogen, voor eeuwig. Naar de plaats waar wening zal zijn. En knersing der tanden. De plaats die bereid is voor de duivel en zijn engelen. Want gij zult de dood sterven. Dat heeft hij verdiend. Maar dan horen we het evangelie voor het eerst klinken. Ik zal. Dat spreekt hij uit tegen de slang. Als hij het vonnis uitspreekt over de slang. In de slang natuurlijk over de duivel. Die tekst, jongens en meisjes, die jullie allemaal uit je hoofd kennen. Ik zal vijandschap zetten tussen u en deze vrouw. Tussen uw zaad en tussen haar zaad. Datzelfde zal u de kop vermozzelen en gij zult het de verzen hun vermozzelen. Waar komt dat vandaan? Nou, dat komt niet bij de mens vandaan. Dat komt bij God vandaan. Dat komt uit de eeuwigheid vandaan. Dat komt uit het hart van God vandaan. God spreekt hiervan uit zijn eeuwig soeverein welbehagen. En dat openbaart hij. God die openbaart hier zijn verkiezende liefde. God die openbaart hier het genadeverbond. Waar Adam totaal geen kennis van had. Wat voor Adam totaal verborgen was. God die openbaart hier de weg der zaligheid. Terwijl Adam er niet naar gevraagd heeft, niet naar gezocht heeft. Omdat hij dat niet wist en niet kende. Zo is het met ons mensen ook. Wij zijn totaal verduisterd, geliefde gemeente. Al hebben wij een hoop verstandelijke kennis aangaande deze zaken. Maar als het gaat om de waarachtige geloofskennis, dan moet er een wonder in ons leven gebeuren. Dat de Heilige Geest onze oren, onze zielenoren, onze harten opent. dat de belofte van God in deze goddeloze, ellendige toestand waarin wij onszelf gebracht hebben, nota bene, het evangelie brengt. Niet van voorwaardelijke genade, maar van vrije genade, die eeuwig God bewoog. Niet een evangelie waar ik het een en ander voor moet doen. Niet een evangelie waar ik iets voor moet zijn. Niet een evangelie waarvoor ik iets in mijn zak voor moet hebben en moet zeggen, nou heren, kan ik het dan hiervoor kopen? Maar dat vrije, soevereine, eeuwige welbehagen van God, dat hij met dat evangelie komt tot de mens. En dan belooft hij in dat evangelie de verlossing. De verlossing van de duivel en van de zonde, geliefden. En in die belofte wordt er reeds de weg aangewezen waarin die verlossing gerealiseerd zal worden, namelijk in een weg van een felle strijd. Want dan valt dat woord vijandschap. Ik zal vijandschap zetten tussen twee partijen. En die ene partij, dat is u, de slang, de duivel en al zijn zaad. Er staat een collectivum in het Hebreeuws. Dus al zijn kinderen, al zijn aanhang. En tussen het vrouwenzaad. Het zaad van de vrouw. En onze Statenvertaling heeft dat terecht met hoofdletters vertaald. Haar zaad. Dat is Christus. Onze kanttekeningen zeggen duidelijk, dat is eigenlijk alleen de Heere Christus. De enige geboren Zoon van God, die uit de vrouw, een maagd zijnde, door de werking van Gods geest in de volheid des tijds moest geboren worden, om door de verdiensten zijns doods en de kracht zijns geestes de duivel al zijn geweld te benemen en hem ten onder te brengen en onder de voeten zijner gemeente te vertreden. Dus dat is de Heere Jezus. Uiteraard hadden Adam en Eva niet die kennis die wij allemaal hebben uit de Bijbel over de ontvouwing van het genadeverbond en de ontvouwing van deze belofte. Toen zij deze belofte kreeg, toen heeft de Heere hen dat ware geloof geschonken. Dat noodzakelijke instrument om die belofte daadwerkelijk te geloven. En dat kun je ook merken aan het moment als Eva haar eerste kind krijgt, Kaïn. Dan zegt ze, ik heb een man van de Heere gekregen. En onze kanttekeningen zeggen dan, menende dat hij de Messias zou zijn, menende dat hij dat zaad zou zijn, dat de duivel zijn kop zou vermorzelen. En dat was natuurlijk niet zo, dat weten we. Maar dan zie je wel hoe Adam en Eva daar werkzaam mee geweest zijn met deze belofte. Omdat ze terdege ervan bewust zijn geweest dat dus uit hen die verlosser zou voortkomen. Haar zaad. En dat het een man zou zijn. Ik heb een man van de Heer gekregen, zegt Eva. Maar ze hebben dus niet doorgehad wat nu precies de verdere ontvouwing zou zijn van deze belofte, gemeente. Maar in die belofte wordt het hoofd van de kerk des Heren beloofd. Het hoofd van het genadeverbond, dat is de Heere Jezus Christus. In die belofte hoort Adam en Eva dat er een enorme strijd zal ingezet worden om tot verlossing te komen. En in die strijd, daar zal Gods kerk ook in verwikkeld worden. Tussen u en deze vrouw. Dat is dus tussen de duivel en de vrouw. En de vrouw als vertegenwoordigster van de ganse kerk. Tussen uw zaad en haar zaad. Allen die in Christus ingelijfd zullen worden. Maar het wezen van de strijd spitst zich toe op die ene persoon die de strijd aan zal binden met de duivel. Omdat de duivel, zeggen onze kanttekeningen, de meeste oorzaak is van 's mensen val. En daarom is dit een troostwoord. Te midden van deze situatie. Deze ellendige situatie. Deze ontzaglijke onmogelijkheid voor de mens. En je ziet dat ook wanneer de Heilige Geest een mens gaat overtuigen. Dat hij in zijn onmogelijkheid van zalig worden wordt gebracht. Dat hij dat ook echt gaat beleven. Dat hij van zijn kant dat ervaart. Zou ik nou ooit nog zalig kunnen worden? Bij alles wat hij geprobeerd heeft om zijn naaktheid te bedekken. En misschien wel de oorzaak daarvan ook goed te praten en zich elke keer weer eruit te praten. En misschien wel te vluchten, op allerlei manieren te excuseren waarom hij zo is. Maar als hij dan daadwerkelijk moet zwijgen voor de rechter, dat hij tegen God gezondigd heeft. En dat hij om moet komen en dat voor eeuwig en dat hij in die onmogelijkheid gezet wordt van zalig worden van zijn kant. Ja, dan moet dat stilzwijgen doorbroken worden. Door het spreken van God. Door de belofte van God. Dat God met het oog op de zonde macht in de mens zegt: ik zal ingrijpen. Ik zal het doen. En er zal een geweldige strijd voor nodig zijn om dat te realiseren. Want de duivel die zal er alles aan doen om dat ongedaan te maken. Daarom staat er ook in de tekst dat hij de verzenen zal aantasten. De verzen, dat zijn de hielen, jongens en meisjes. De hielen van een paard. Wat gebeurt als er een paard dan door het gras heen rent? Dan gebeurde het wel eens dat een adder toeschoot en zo'n paard in de hielen bad. En zijn gif spoot in de poot van het dier. En dat het dier dan struikelde. En viel. Kijk, en zo doet de duivel ook. De duivel die zal er alles aan doen om de verzenen te vermorzelen. Te aan te tasten. En zijn kanttekeningen zeggen: door gedurend de vrouw en haar zaad te vervolgen. Met maar één doel, namelijk om haar en het zaad te doden. En dat zien we nog steeds gebeuren. En dat is in het bijzonder gebeurd toen de Heere Jezus op aarde kwam. Want het is hem te doen om het kind. Het kind moet vermoord worden. Dat zien we in het Oude Testament. dat hij voortdurend dat geslacht van Abraham en later van David in de gaten heeft gehouden en voortdurend pogingen heeft gedaan om dat geslacht te doden. Denk maar aan Haman, denk maar aan het boek Esther. Je kunt meerdere momenten noemen. Denk aan Herodes die het kind wilde vermoorden. Denk aan Pilatus, denk aan de volkeren die in beweging komen om de kerk des Heren te doden. Het kind moet eraan. Maar dat kind, dat blijkt onoverwinnelijk te zijn. Want dat kind, dat heeft de duivel het machtigste wapen weten te ontfutselen. En wat is dat? Wat denkt u? Dat is de zonde. Weet u dat? Dat dat het machtigste wapen is voor de duivel. De zonde. Want kijk, de duivel heeft daarmee een legitieme grond om de mens op te eisen. De duivel die zegt tegen God in het gericht, ja, maar hij heeft gezondigd en dat heb ik gezien. En hij heeft dat echt gedaan en hij houdt dat bij, hoor, denkt erom, hij registreert dat. En hij heeft daarom alle reden om u voortdurend aan te klagen. En hij heeft alle reden daarom om ervan uit te gaan dat u straks bij hem zult komen. En hij zal het ook zeggen, dat die jongen, die hoort bij mij. Dat meisje, die hoort bij mij. Snap je? De aanklager der broederen. Kijk, en nou heeft de Heer Jezus de duivel de zonde afgenomen. Door de zonde op zich te nemen. En door voor de zonde te betalen. En daarmee heeft Christus de duivel zijn kop vermorzeld. Wie zal beschuldiging inbrengen tegen de uitverkorenen Gods? Wie? De grootste aanklager is dan niet meer in staat om Gods kinderen te beschuldigen. Dat is het voorrecht van het vrouwenzaad. Dat is het voorrecht van de uitverkoren kerk die in Christus zijn geliefden. Kijk, en dat is de boodschap die Adam hoort. Die diep doordringt als een geestelijk medicijn in zijn ziel. Dat is het woord wat hem wederbaart. Dat is het woord waardoor hij het geloof ontvangt in die God die hem opgezocht heeft. In zijn diepe verlorenheid. Dat is het woord dat bij hem een levende hoop heeft verwekt. Dat is het woord waarmee hij tegen Eva gezegd heeft: Eva, wij kunnen nog zalig worden. Kent u daar iets van? Als u dat nou nog niet kent, als dat nou niet uw ervaring is, gemeend, dan betekent dat dat je nog in je geestelijke doodstaat verkeert. En dan betekent dat dat nog niet diep doorgedrongen is tot je geweten, tot je hart. Wel je verstand. Natuurlijk, dat weet je allemaal met je verstand. Maar je weet toch wel het onderscheid tussen een verstandelijke kennis of een hartelijke beleving. Een arts die kan verstand hebben van allerlei ziekten. Maar als je zelf een bepaalde ziekte gaat krijgen, dan beleeft hij dat. En dan zal hij ook niet direct met al zijn kunde zichzelf kunnen genezen. En dan zal hij ook misschien wel voor bepaalde raadsels staan, dat hij zegt, jongen, jongen, ik wist niet dat het zo erg was als je dat ondervindt. En zo is het geestelijk ook gemeend. Je kunt theologie gestudeerd hebben en dat je volstrekt vreemd bent van deze zaken. En daarom is het zo nodig dat de Heilige Geest ons dat in ons hart laat horen. Adam, waar zijt gij? En dat hij ook laat zien door de werking van de Heilige Geest hoe traag wij zijn om tot waarachtige schuldbelijdenis te komen. Dat wij dat van nature niet doen. Oh, we zullen wel erkennen allemaal, hoor, dat weet ik zeker, dat doen we allemaal op huisbezoek. Echt waar. Er is er niet één hier in Barendrecht die zegt, nou maar ik heb niet gezondigd hoor. Niet één. Er is er niet één die zegt, maar ik ben geen zondaar hoor, tegen de ouderlingen en de diakenen. Niet één. Net als Adam, ik heb gegeten. Maar dan komen de verontschuldigingen. Maar wanneer de Heilige Geest er aan te pas komt, geliefde gemeente, en daarom bid om die geest, ook jullie jonge mensen, dan ga je dat daadwerkelijk ervaren. En dat doet de Heer door zijn liefde. Door zijn woord. Doordat ik zal. Dan verbreekt hij dat hart. Niet door de donder van de wet, maar door de prediking van het evangelie. Door de donder van de wet word ik heen en weer geslingerd en geschud en op mijn grondvesten in beweging gebracht. Maar er komt geen verbrokenheid des harten. Maar die verbrokenheid des harten komt door de prediking van Gods goedheid. Wanneer de Heere komt en roept, wend u naar mij toe, o alle gij einden der aarde. Want ik ben God en niemand meer en wordt behouden. Die verbrokenheid en verslagenheid des harten komt doordat die wetenschap diep doordringt in het hart, dat hij echt geen lust heeft in mijn dood. Echt niet. Want hij had Adam en Eva in één keer kunnen doden. Maar God had daar geen lust in. Integendeel. Maar daarin heb ik lust. Dat hij zich bekeren en leven. Amen. eindigen met gebed. Heere, wilt gij toch uw Heilige Geest ons schenken, opdat wij erdoor verootmoedigd mogen worden en er persoonlijk met deze boodschap tot onszelf zullen inkeren voor uw aangezicht. Och Heere, wilt gij ons toch tevoorschijn roepen en wilt gij toch uit genade ons persoonlijk dit evangelie prediken in ons hart. En schenk ons dan een verbroken en verslagen geest die verlegen is om uw genade. Ja, Heere, open onze ogen toch voor die weg die gij gegaan bent om de kop van de duivel te vermozzelen, om zo ook de weg der verlossing te openbaren en de overwinning te behalen voor uw volk en kinderen, die ook nog zo steeds zo bestreden worden door de vorst der duisternis. Maar Heere, gij hebt reeds overwonnen en gij schenkt uw volk de zegen. Breng ons ook vanmiddag weer in uw bedehuis en verhoor ons gebed alleen om Jezus willen. Amen. Zingen we het derde vers van 86, Heer, door goedheid aangedreven. Ontvang de zegen des Heren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en hij geve u vrede. Amen.